Vandaag gaan we een beetje een langer verhaal hebben. Het is vandaag wat anders dan anders. U bent zeker de laatste tijd van mij gewoon, we pakken de ploeg beet, we gaan door een tekst heen. En toen ik deze week begon, kan ik u eerlijk zeggen, Marcus hoofdstuk 14 vers 22 tot 25 is geen moeilijke tekst. Ik had mijn werk een beetje gedaan en ik dacht van, goed heer, bij uw genade zal het deze week cruisen zijn. Cruise control aan, een paar afspraken gemaakt. Krijg ik nog een paar vragen binnen, kan ik beantwoorden, ik duik de tekst in. En dat blijkt zelfs bodemloos te zijn. En ik begin zo te lezen en te lezen en te studeren en er komen vragen, vraagstukken op mij af. Waar ik van dacht, en nu wil ik daar antwoorden op hebben, en nu wil ik daar antwoorden op hebben. Zo sterk dat ik zelfs gisterochtend, voordat wij het snoeien gingen, nog bezig was met mijn preek. Gisteravond toen we thuis kwamen, een badje heb gehad, een paar tassen koffie en nog weer ben gaan zitten. Doordat de zon onderging. En dat was niet meer noodzakelijk voor de preek, maar wel omdat het mij zo gegrepen had. En de cruise control was al lang uitgegaan, halverwege. Het gaspedaal was ingetrapt, even het rempedaal aan, poef, cruise control uit en schakelen. Het zal vandaag niet zozeer zijn dat wij lang in de tekst zitten van deze vier versen, of vijf, wat zijn het er, die voor ons liggen. Maar ik wil een hele lange inleiding geven over de kerkgeschiedenis en het avondmaal daarin. En hoe dat ontwikkeld is. Omdat daar eigenlijk ook best voor ons als gemeente veel uit te leren is. Onze kijk op het avondmaal, denk ik, verbreedt, verruimt en ook begrijpt waar bepaalde dingen vandaan komen. Ook omdat wij eigenlijk in onze gemeente nog nooit een moment hebben gehad dat wij eens langer stilstonden bij het avondmaal. En we doen het elke maand. We vieren het elke maand. We hebben natuurlijk wel, begrijpen we wel waar het om gaat. Maar ik wil de cirkel wat groter maken. En daar wil ik u vandaag mee helpen. Zullen we beginnen met het lezen, dan kort gebed en dan duiken wij met elkaar de kerkgeschiedenis in. En u heeft al gezien dat ik daar in de outline, in het schema, al wat mensen heb bijgevoegd. Ik hou het beperkt. Het wordt een vogelvlucht. En dan hoop ik dat het gaat lukken. We gaan lezen Marcus hoofdstuk 14, vers 22 tot 25. En terwijl zij aten, nam hij, en dat is onze Heer Jezus, een brood. Sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zeide, neemt, dit is mijn lichaam. Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf het hun. Sorry, en gaf hun die. En zij dronken allen daaruit. En hij zeide tot hen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar opnieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Zullen we een moment bidden? De vraag of de Heer ons wil leiden in kerkgeschiedenis, waar de Heer zijn hand in heeft, sterker nog, wat hij bepaald heeft en waar wij van mogen leren. Vader, als we zo ook deze tekst zien. Een overbekende tekst. Een tekst waar we met grote regelmaat terugkomen. Niet zozeer exclusief hier in het boek Marcus, maar ook uit Lucas of Korinthe, Heer. En daarom wil ik dan ook vragen, Heer, dat u ons verder leidt in kennis van het avondmaal. Dat wij ook een beter beeld krijgen van de kerkgeschiedenis en hoe dit gegroeid is. En misschien ook aangeeft van waar dingen vandaan komen. En dan wil ik vragen, Heer, dat het ons mag verrijken. Niet direct misschien, Heer, in de tekst van uw woord, waar we zo graag zitten. Maar dat het onze kennis en de achtergrond en uw hand doorheen de kerkgeschiedenis beter gaan begrijpen. Zodat wij ook het heden beter kunnen verklaren door het verleden te begrijpen. Want ook daarin is uw hand geweest. En dan willen wij zo vragen, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Sommige momenten zijn crucialer dan andere. Hè? Je hebt momenten waar je inderdaad van denkt, dit is een kolossaal moment in de geschiedenis. Zal ik u eerlijk zeggen? Wat wij net gelezen hebben, is één groot monumentaal moment in de heilsgeschiedenis. In het geschiedenis van de hele Bijbel. Ik zou bijna zeggen, het is de Mount Everest en het grote omkeerpunt van de hele Bijbel. En waarom? Dit is het grootste theologische keerpunt in de hele geschiedenis. 1500 jaar lang. Komende uit het boek Deuteronomium. 1500 jaar lang. Honderdduizenden lammeren werden geslacht. Ik zou zeggen miljoenen. Dagelijks werden er offers gebracht. Maandelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. Werden daar onschuldige lammeren geslacht. Vanaf de tijd dat ze uit Egypte vertrokken. Tot deze maaltijd die de Heer hier instelt. Waar hij het brood pakt, de beker pakt. Heeft er één grote rivier gevloeid door het Oude Testament heen. Een rivier van bloed. Het druipt van het bloed, het Oude Testament, is het niet? Het bulkt van de offerdieren, van die onschuldige wezens. Ze mekkeren dan wel, maar ze zijn onschuldig. En die werden geofferd. En niet zomaar één. Op een paascha, zoals hier nu in Jeruzalem, in de Lijdensweek van de Heer Jezus, waar globaal zo'n 2 miljoen mensen bijeen zijn, maakte Josephus, een geschiedkundige van die tijd, de schatting dat er 250.000 lammeren geslacht werden. Dat is niet niks. En dat was één paascha. Bloedoffer na bloedoffer, lam na lam, wordt daar geslacht en geofferd voor een gedeelte op het altaar gelegd, voor een gedeelte voor de priesters en de rest mochten ze mee naar huis nemen om thuis te eten. En waarom? Een onschuldig beest om de zonde te bedekken. In de hele tempel was één, in mijn optiek als je dat zag, daarbij het offeren was één groot bloedbad. Lammeren die geslacht worden bij duizenden. Het was de grootste slachtpartij die je maar voor kunt stellen. Lokaal, want het moest in Jeruzalem. Het kon nergens anders. Vijftienhonderd jaar, een onophoudelijke stroom van bloed doorheen het Oude Testament. En luister goed, komt in één keer tot een stilstand. De rivier droogt in één keer op. Bij deze maaltijd is het grote omkeerpunt, geen lam hoeft meer geslacht te worden. Geen enkel onschuldig lam zal er na deze dag, die de Heere Jezus hier instelt, meer geslacht moeten worden. De hele tempel met zijn rituelen is opgedoekt. Het altaar mag afgebroken worden. De priesters kunnen naar huis doppen. Waarschijnlijk zullen ze een vakbond hebben die zegt van de tempel is van ons. En dat hebben ze gedaan, want ze hebben hem in stand gehouden. Maar de Heer maakt hier het grootste theologische punt om te zeggen van het paascha is voorbij, de rivier van bloed doorheen het Oude Testament die de zonde bedekte en niks meer dan dat droogt in één keer op. Is compleet overbodig. Alle priestelijke voorschriften worden in één klap op een nullijn gezet. Aaron is een nageslacht en alle levieten, waar we nu nog overheen lazen in het Oude Testament, in Richter hoofdstuk 19 tot 21, kan inpakken en kan werk gaan zoeken. Maar hoeft de tempel niet meer in. De levieten, ze zullen pas weer terugkomen in het millennium. Ezechiël, hoofdstuk 40, ze zullen weer geïnstalleerd worden, de levieten. En de tempels zullen weer geofferd worden. Die één in Jeruzalem wel te verstaan. Hè? Maar begrijpen we dat het moment waar de Heer Jezus hier staat, dat het een kolossaal moment is als hij dat brood breekt. De beker pakt. En het hele paascha van het verleden omkeert en een nieuwe inhoud geeft naar de toekomst. En de hele tempel en alle rituelen en alles wat erbij hoort uitschakelt. Op non-actief zet. Vanaf dat moment kan het gras door de tempelvloeren heen komen groeien, want er hoeft geen voet meer te wandelen. Alles kan schoongemaakt worden en kan per opbod verkocht worden. En waarom? Wanneer de Heer Jezus hier de beker pakt, en het is al avond geweest. Dit is de dag dat hij gaat sterven. En hij keert alles om. Maar het hele Oude Testament verwijst naar het ene lam Gods wat moest komen. Is hij het lam? Hij pakt de beker, het brood en geeft er een compleet nieuwe inhoud aan. En zegt, ik ben het lam. Ik ben de enige en de ware vervulling van alle oud-testamentische offers. Al het bloed dat gestroomd heeft en gevloeid heeft, kan bij mij stoppen, want het is alleen mijn bloed wat nu nog vloeit. En dat is eens en voor altijd genoeg. De Heer Jezus is de ware hoge priester, is het niet? Hij is de vervulling van de hele tempeldienst. Alles in de tempel verwees naar hem. Daarom is dit moment kolossaal in de wereldgeschiedenis. Zien we dat? Begrijpen we dat? En we lezen er zo makkelijk overheen. Ah ja, het oude is gedaan, het nieuwe is gekomen. Wat? Dit is kolossaal! Dit is het grootste keerpunt in de wereldgeschiedenis. En als je zo 1500 jaar iets doet, is dat maar zo in één keer weg? Wij hebben van die rituelen, hè, in onze gezinnen, in onze levens, van die hebbelijkheden. Vraag me dan aan Marie, ik heb er een aantal, een groot aantal, een legio. U heeft ze. Waarvan je denkt, hoe kom ik eraan? Wel, die heb ik ooit eens een keer opgepakt, maar verdraai, dat is lastig om dat in één keer te stoppen. Lees de brief van Hebreeën. Frans gaat er hopelijk volgend jaar, klapt de Frans, in de Bijbelschool erheen. Wat is het grote probleem bij de Hebreeërs? Ze hadden niet begrepen dat het kon stoppen. Die hele tempeldienst, vertrek maar. De priester, schakel ze maar uit. Breek de tempel maar af. Toen stond hij er nog trouwens. Breek maar af. Want het ware is gekomen. Nou, als de Joden er al moeilijk mee hadden. De christenen ook. Want ik neem u nu mee. We zitten in Korinthe. En wat doet Paulus daar? Het avondmaal is ingesteld. En wat moet Paulus gelijk doen? Weer bijsturen. 1 Korinthe. En we lezen dat regelmatig. Ik ga het niet meer u lezen. Paulus begint direct bij te sturen. En dat zitten we nog maar in de eerste eeuw. Van de kerk. De kerk is net geboren. De gemeente is 15, 20 jaar op weg. En er beginnen al excessen te komen. Neem u verder mee. Die eerste twee eeuw, die volgden, was de grote uitbreiding door Paulus mede. En dat was dus het onderste kant van Turkije en Griekenland. De grens daar, of de kust vooral bij Thessalonicense, naar beneden toe. Daar werd het evangelie gebracht. Er kwam vervolging vanuit het Romeinse Rijk. We weten dat, we hebben daarover gesproken in onze voorgaande studies. De kerk moest als het ware overleven en het grootste en het hoogste doel was inderdaad je verheerlijken in de verdrukking. Martelaren te over. De kerk had niet eens tijd om zijn theologie op orde te krijgen. Ze waren bezig met de verdrukking en een stuk eenheid te creëren. Maar er kwam een grote verandering in. Er kwam wat, je zou kunnen zeggen, een bepaalde rust in de derde eeuw. Het evangelie werd met name ook naar het westen uitgebreid. De Balkan, Italië en dan een deel van Europa en Germaanse gebieden daar. En dan Frankrijk en Nederland dat nog voor een groot gedeelte blub was. Ja, was iets kleiner dan nu. Ja, jullie hadden al droge voeten. Dat gebeurde pas in de eeuwen daarna. En wat zie je dan ook? Daar werd dus inderdaad ook een massa, en we lezen dat voor een deel in de Bijbel, een massa Grieken, zoals Jethro ze zo straks noemde, niet-Joden die in de gemeente binnenkwamen. Met al hun rituelen. Met al hun bagage. Nou, u begrijpt. Als daar een massa van die barbaren, zoals ze noemden, dat waren dus gewoon niet Romeinen, de gemeente binnenkomen met al hun rituelen, toen kwamen erop aan dat ze de dogma's juist kregen. Wel, mijn God, die zag er zo uit en die heette Thor. Ah. En wat gebeurde er in die jaren? Met name vanaf 313 tot 95, zou ik zeggen, werd daar een groot gedeelte van de theologie gevormd binnen de kerk. Met als grote kolos, zou ik bijna zeggen, de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest en hun relatie onderling. Grote vraagstukken moesten worden opgelost. En wie deden dat? De leiders van de kerk hoofdzakelijk. Die hadden toegang tot de geschriften. Die spraken de taal, die hadden voor een gedeelte de studie gevolgd. En begrijp me goed, dat verschilde natuurlijk enorm. Hoe noemden wij die mensen toen, de leiders van de kerk? Bisschoppen? Dat is trouwens nog een Bijbels woord ook. Dat waren de bisschoppen. Maar wat gebeurde er? En denk eens in, dat die mannen zich zo inzetten om het geloof en de theologie rondom de drie-eenheid zuiver te krijgen, kwamen zij ook steeds meer in een positie dat mensen hun zagen als de redder in nood. Ze stegen in aanzien. Ze werden zelfs boven het gewone volk verheven. Ze werden gezien als superieur. Maar het gevaar is hier. Ja, als Jean, alle vriendschap die we hebben, als Jean drie keer naar mij verwijst. Alsof Erik het superieur is boven het maaiveld uit hier. Ja, ik ben een zondaar, geruïneerd door de zonde. Net zo corrupt van binnen als u. Misschien nog wel erger. Maar dat weet God. Zie, hier zien we zo langzaam in die kerkgeschiedenis eerst dat martelaarschap opkomen. En dan vlak daarna komt er een stuk rust in de gemeente. Die wordt overspoeld met een enorme hoeveelheid aan bekeerden, halfbekeerden of niet bekeerden. Want die zijn er ook een hoop in de kerk geweest. Maar alle gevolgen van dien en de bisschoppen, de leiders van de gemeente, die zien dat. Die moeten daar hard mee aan de slag. En ze moeten alle zeilen bijzetten om koers te geven, theologisch gezien. En wat zien we dat? Zo rond 95 had de bisschop steeds meer taken die hij alleen kon en mocht. En voor een deel was dat uit noodzaak geboren. En als ik hier zeg bisschop, lees ik niet, moet u niet gelijk een bisschop van de katholieke kerk voor ogen hebben. Hè? Dit is in de vroegere kerkgeschiedenis. En wat gebeurde er? Diensten veranderen voor een deel in sfeer. Eerst was het, en dat lezen we ook in Korinthe, ieder heeft wat. Nou, als je theologisch een beetje geschoold bent en je bent opgegroeid vanuit een, zullen we zeggen, een warm nest, waar het woord van God enigszins onderwezen werd, en je hebt het woord van God bij je, dan kun je dat doen, maar ja, als er zoveel barbaren in je gemeente komen, dan is het wel eens angstig. Van wat kan ik uitbesteden, wat niet? Dus wat krijg je? De sfeer veranderde en het werd steeds meer een autocratisch geheel. Alles werd vanaf door één man geregisseerd. Een bisschop. En de kloof groeide daarmee tussen het geestelijke gedeelte van de kerk en het gewone volk. Daarbij kreeg het avondmaal een steeds belangrijkere rol. Het avondmaal begint langzaam maar zeker een plaats te verwerven van het is een belangrijk onderdeel in de dienst. In elke dienst, in elke mis, of hoe je het ook maar noemt. En het groeide zo dat het alleen maar weggelegd was voor de bisschop om dat te leiden. De geestelijke. En dan zie je zo heel langzaam die kloof groeien tussen het geestelijke gedeelte, in het Engels clergy, een Nederlandse vertaling er even van, maar het ligt er heel dichtbij, alleen de uitspraak ontbreekt mij wel eens. En dit was inderdaad waar de discussie op een gegeven moment over komt, het avondmaal. Wie doet dat en wat houdt het in? Ze hadden de theologie enigszins uitgehamerd over Christus, of over de drie-eenheid, laat ik het zo zeggen. De verlossing was Augustinus ook al mee aan de slag gegaan. Maar het avondmaal, wat houdt dat nu in? En er waren twee monniken die rond de 9e eeuw, twee stellingen deponeerden. En die heb ik aan u gegeven. Twee stellingen, en het waren dierbare. Dat waren zelfs voor een groot gedeelte kennissen van elkaar. Ze hadden groot respect voor elkaar. Maar ze begonnen met z'n tweeën na te denken over wat nu het avondmaal inhield. En ze kwamen daarin bij een hele oprechte en eerlijke discussie tot het volgende. Het avondmaal, zei de eerste, en ik zal u de namen niet geven, want dat vind ik niet zo belangrijk. Dat zijn allemaal van die moeilijke, lastige namen die u rustig maar vergeet. Het gaat mij om de grote lijn. Dat de een zei, Het avondmaal, daarin vinden wij de werkelijke tegenwoordigheid waarbij Christus lichaam op een of andere manier werkelijk aanwezig is, was in het brood en de wijn. En de anderen zijn, nee, er is een geestelijke tegenwoordigheid waarbij Christus geestelijk aanwezig was in het brood. En dit was gewoon om richting te geven, om inhoud te geven van het avondmaal wordt belangrijker. En wat houdt het dan precies in? Als Christus inderdaad zegt van dit is ingesteld, we hebben de verzen net gelezen, van hoe is Christus dan aanwezig? En dit werden de twee stellingen. En ik kan u zeggen, de eerste groeide uit tot het dogma van de kerk die volgde en werd overgenomen door de katholieke kerk en werd in 15, en we lezen dat straks nog, 1545 tot 1563 in de concilie van Trent werd het vastgelegd dat de eerste de norm werd voor de kerk. De tweede, die geestelijke tegenwoordigheid, dat Christus, en ik hoop dat u begrijpt, misschien dat ik het verder uit moet leggen, als we verder gaan, dan zult u ook wel zien. De werkelijkheid betekent eigenlijk dat het brood en de wijn, zoals wij dat kennen, ik kan zeggen de brood en de beker, daar komen we straks misschien nog op, dat wordt letterlijk het bloed en het lichaam van Christus. En de andere zegt, nee, Christus is daar aanwezig, maar op een geestelijke wijze. Maar niet letterlijk. Het brood blijft brood. Wat er in de beker zit, blijft hetzelfde wat in de beker zit. Wel, we weten hier in onze katholieke achtergrond, waar velen jullie ook uitkomen, dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het brood en de wijn norm werd. De werkelijke tegenwoordigheid waarbij de priester het avondmaal mocht leiden, het werd werkelijk het bloed en het lichaam van Christus. En als je dit gaat zien, dan begrijp je ook waarom het avondmaal een enorme centrale plaats kreeg in elke dienst. Want het was Christus zelf die aanwezig was. Het avondmaal werd langzaam maar zeker toegevoegd aan een van de sacramenten. Het was ook een van de oudste sacramenten. Het was ook een van de sacramenten waar de kerk altijd op gestaan heeft. In die zin dat ze het een sacrament noemden, maar dat zal ik straks ook nog voor een stuk uitleggen. Het werd, je zou kunnen zeggen van de zeven sacramenten die de katholieke kerk uitgevormd heeft, is de eucharistie, want daar werd de naam in veranderd. Ja, we zullen dat straks ook nog zien. Rustig. Eucharistie komt trouwens uit het woord wat we net in Marcus gelezen hebben. Gewoon dankzegging. Klaar. Dan heeft u gelijk het antwoord daar al. Ja, het is gewoon het werkwoord eucharistio. Daar hebben ze eucharistie van gemaakt. Dat is waar de term vandaan komt. Werd het belangrijkste sacrament. En daar wil ik gewoon eens even bij stilstaan. Hoe belangrijk dat het in de kerkgeschiedenis is geworden. Bij de katholieke kerk. En waar de omkeer gekomen is in de reformatie. Want de eucharistie werd het belangrijkste sacrament. Het was namelijk noodzakelijk, zegt de, en ik citeer hier regelmatig uit de theologie van de katholieke kerk en hun catechismus, was noodzakelijk voor het voortbestaan van de kerk. De priester werd, en was inmiddels zo ver gegroeid, ja, na 800, het jaar 800, hè, dat hij gezien werd als afgevaardigde van Christus. Een unieke plaats. En de priester moest een aantal symbolische en sacramentale handelingen uitvoeren met de beker en de inhoud ervan en de hostie, het brood. En dat was dus een ongezuurd brood. Hij had als enige de mogelijkheid, hij was uitverkoren, hij was in de plaats gesteld van door God om een middelaar te zijn tussen God en mens. En dan moest de beker opheffen, jullie zullen het ongetwijfeld allemaal gezien hebben, allemaal meegemaakt hebben. Ik minder, vandaar dat ik dat lied net ook kende. Ik kom ergens uit een ander nest. Maar weet u wat de priester dan zegt? In het Latijn. Op dat moment. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. vrij vertaald tegenwoordig hocus pocus. En dat is zo, en u lacht al, maar daar komt het vandaan. Dat is gewoon verbasterd. Dus als u dat woord nog een keer hoort, dan weet u zo van, oei. Ik heb toch nog een katholieke vocabulaire, ja. Dat komt daar vandaan. Dat is een woord wat binnengeslopen is. Er waren dus inderdaad de priester, en die zegt letterlijk de woorden die we net lazen, dat dit is uw bloed, of dit is uw lichaam. Maar in het Latijn was dat inderdaad dat woord. Maar door deze sacrale handeling van alleen een gewijde priester werd het brood ook het letterlijke lichaam van Christus. En werd het bloed het letterlijke bloed van Christus. En ik moet eerlijk stellen, dat moet ik ze toegeven, daarbij ontkennen ze stellig dat Christus elke keer opnieuw geofferd wordt. Als je dat leest, ik weet niet hoe ze dat theologisch vormen. Maar ze zeggen dus, Christus is maar één keer gestorven en het is niet elke keer. Terwijl dus de protestanten later zeiden van, je offert elke keer, want je bent elke keer nog met Christus bezig aan het offeren. Want zij zien het daadwerkelijk als een offerdienst. En dat komt voor uit de catechismus. Dit is het sacrament, en ik lees 1381 uit de katholieke catechismus, is online verkrijgbaar. U kunt hem ook gewoon kopen en lezen. Dan weet u wat ze zeggen. Dit zeggen zij, dit is het sacrament, het echte lichaam en het echte bloed van Christus tegenwoordig zijn. Dat in dit sacrament het echte lichaam en het echte bloed van Christus tegenwoordig zijn. Kan men niet te weten komen met de zintuigen. Oftewel, wij ruiken eraan en we zeggen, dit blijft toch hetzelfde. De priester die een nip van zijn wijn neemt, die denkt van, dit smaakt naar wijn. De hostie die in je mond legt, het smaakt naar een hostie, neem ik aan. Ik heb hem nooit gehad. Maar het gewone brood wat wij hier eten, smaakt naar brood. Het smaakt zelfs naar Toscaans brood de laatste keer. Dat klopt, hè? Ja, inside knowledge, my. Ja. En wat zeggen ze eigenlijk? En begrijp me goed, dan zitten we nog ergens rond 1400, 1500, hè? Ja. Dat Jezus Christus zowel menselijk, maar dan is het de vraag, als Christus aanwezig is, hoe is hij aanwezig? Als mens of als God? Wel als beide, zeiden ze. Als beide. Hij is zowel in zijn volledig in zijn menselijke natuur, als in zijn goddelijke natuur aanwezig. Oké. Is hij in elke druppel wijn evenveel aanwezig? Als ik nu een grotere slok neem dan Annemarie, heb ik dan meer van Christus binnengekregen dan... En we zien al heel langzaam dat de vragen die kwamen eigenlijk hele vreemde vragen waren. Maar jullie begrijpen, en ik hoop dat je dat ziet, als het bloed, of als de wijn en het brood, het werkelijke bloed en lichaam van Christus wordt, dat ze gelijk aan Christus worden. Dat ze een object van verering gaan worden. En dat was wat er gebeurde. Want als dit Christus is, dan is Christus hier. En als Christus hier is, dan moeten we hem aanbidden. En wat zagen we, en ik hoop dat ik mijn informatie juist heb, als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Ik ben mij gewoon aan het inlezen in de katholieke theologie van een paar honderd jaar geleden. Er worden kleine tabernakeltjes gebouwd. Die volgens mij afgeschaft was bij het heilige avondmaal door Jezus. De stroom bloed was opgehouden, was opgedroogd. En de katholieke kerk die begint daar weer een pijpleiding van bloed aan te boren, begint weer een tabernakel omhoog te richten. Want als Christus aanwezig is en in de sacramenten, zoals zij dan zeggen, of het sacrament van de Eucharistie, dan moet dat zichtbaar zijn. Er worden kastjes opgehangen, er wordt een kaars aangestoken, de godslamp. En die moest blijven branden zolang Christus aanwezig was. Die godslamp, de kaars die brandt, was rood. Om niet te onderscheiden, om te onderscheiden van alle andere kaarsen. Dat werkelijk, dat Christus werkelijke tegenwoordigheid daar was. Wel, dan kun je dan alleen maar concluderen, er komt verering. En dit is wat er in de katholieke catechisme staat, 1378, dan weet u gelijk het nummer. De verering van het Eucharistie. In de misliturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaante van brood en wijn, onder andere uit door te knielen. Of door een diepe buiging te maken als een teken van aanbidding. Dat is hoe zij dus met de hostie omgaan en met de wijn. Want dat is werkelijk Christus. Ze buigen ervoor. De katholieke kerk kent deze eredienst van aanbidding toe aan het sacrament van de Eucharistie. Niet alleen gedurende de mis, maar ook buiten deze viering. Met de grootste zorg bewaart zij de geconsecreerde, zeg ik dat goed? Geconcentreerd, geconserveerd, nee, de geconsacreerd. Ja? Geconsacreerde hostie. Een heilig verklaarde hostie. Biedt zij de christengelovigen de plechtige verering aan. Biedt zij de christenen in plechtige verering aan en draagt ze rond in de processie. Dat klopt ook wel, want wat kwam er achter de sacramenten of achter de verering van de Eucharistie vandaan? De sacramentendag. De dag dat in een grote processie het sacrament, de hostie, rondgedragen werd. Wij dragen Christus rond. Overal foto's, afbeeldingen, schilderijen, we zien we dragen Christus rond. En hierbij, zoals zij het noemen, werd het allerheiligste sacrament plechtig rondgedragen. Dat is de verering, maar er was ook nog de kracht van de Eucharistie. Want luister eens wat ze daarover zeggen. Ik haal dit hoofdzakelijk uit hun eigen theologie. Door de Eucharistie werd de eenheid met Christus bewaard, verdiept en vernieuwd. Deelname aan de Eucharistie is noodzakelijk om geestelijk te groeien. Deelname aan de Eucharistie is noodzakelijk om geestelijk te groeien. Dat moet ook wel, want als het de Christus letterlijk is en hij is daar letterlijk aanwezig, dan zal het ook letterlijk goed voor ons zijn. Het reinigt de persoon van gedane zonden en beschermt voor de toekomstige. Het beschermt zelfs tegen doodzonden. Het bevrijdt ons van dagelijkse zonden. Het versterkt de liefde voor de Heer en het zondert de gelovigen af van zonden. Allee. Daar zit dus wel kracht in een hostie, hè? Maar ik begin al honger te krijgen. Hier de Eucharistie bouwt de kerk dus op. Doordat er een grotere eenheid met Christus doorbewerkt wordt. En begrijp mij goed. Het meeste van wat hier langzaam maar zeker gaat groeien. We hebben de finale nog niet gehad, zou ik bijna zeggen. Is niet verkeerd begonnen. Zelfs sommige dingen zijn uit nood gecreëerd. Zijn om bescherming te bieden. Maar als je de stelling aannam die ze gedeclareerd hebben. Christus is werkelijk aanwezig. Nee, de wijn wordt het bloed van Christus. Door een gewijde priester die een handeling doet. Is het langzaam maar zeker gaan uitgroeien tot waar je het nu ziet. Het wordt vereerd, processies. Er zit kracht in. De Eucharistie is net als de doop noodzakelijk geworden voor de verlossing. Horen we dat? De noodzaak van de Eucharistie, als de verlossing, als je aan de verlossing moet bijdragen, wat de katholieke theologie is, hè, je moet doen wat je moet doen. Ja? Dan was de Eucharistie en de deelname eraan een essentieel onderdeel. Je kon als het ware goede werken doen om minder lang in het vagevuur te zitten. Je kon iets in de weegschaal leggen wat positief zou kunnen zijn voor je verlossing uiteindelijk. Het werd noodzakelijk. In de kerk, en begrijp me goed. Weet je dat de kerkgeschiedenis mij heel veel genade geeft naar de katholieke kerk, hoe het gegroeid is? Niet dat ik aan het eind minder mild ben, hè. Maar ik ben wel milder geworden in de groei. Omdat ik zie hoe moeilijk dat het was voor die mannen in die tijd richting te geven als bisschop. Wij hebben 2000 jaar kerkgeschiedenis geworsteld door zoveel dingen, pakken wij gewoon op. Wij hoeven het wiel niet meer uit te vinden als oudste. We pakken gewoon een theologieboek en ik lees het. Ik heb geen originele ideeën. Ik kan u zeggen, ik heb niks nieuws. Die mannen hadden nog iets nieuws. Die moesten het allemaal zelf uitvogelen. Die hadden nul kerkgeschiedenis. En als er dan een goede voorganger was, of een goede bisschop, die was verbrand. Nou, voor verkoolde pastoor heb je weinig aan, is niet? Nou, hij is in glorie, zijn lichaam is nog hier. En dan zie je dat die kerk, dus als het ware, groeit. En eigenlijk tegen de klippen opgroeit. En alle energie die gaat om die kerk in structuur te houden en als vorm te geven. Want dat ging explosief in die jaren, mensen. Dan kwamen ze bij duizenden de kerk binnen. Dat kunnen we ons nou niet meer voorstellen, maar dat was wel zo. Mede doordat natuurlijk, wat zullen we zeggen, de wereldlijke leiders, ja, zeiden van dit wordt onze staatsreligie. Denk maar aan Constantijn. Die zegt van het christelijk geloof wordt een staatsreligie. Wel, dat moest er langzaamaan uitbouwen, maar dat werd het. Maar het groeide zo vooruit dat de kerk, je zou kunnen zeggen, essentieel werd in de verdeling van de genade. De kerk als instituut, met de bisschop als persoon, als enige persoon, door het avondmaal heen. Want dat werd zo centraal gesteld, dat was dé manier waarop Christus naar ons toe kwam, of naar de gelovigen. Doorheen het sacramentale heilsbestel. Well, dat is een moeilijk woord, maar sla maar eens op. Dat is gewoon de hele terrein hoe de verlossing naar ons toe komt. Dat komt doorheen de sacramenten. Door alle sacramenten, alle zeven, maar juist door de Eucharistie. Daar komt het naar de gelovigen toe. De kerk is de verstrekker van verlossende genade en Eucharistie is de manier waarop het komt. Luister, ik citeer het volgens mij uit de katholieke catechismus hier, ik heb het er niet exact bij staan, maar ik heb mijn aanhalingstekens er staan. Jezus Christus verwezenlijkt het werk van verlossing met, in en doorheen de kerk. Dit doet hij vooral doorheen de opvolgers van de apostelen, bisschoppen, die de kerk onderwijzen, leiden en reinigen. De Heere werkt vooral doorheen de Eucharistie om zijn verlossing te bewerken. En dit citeer ik gewoon uit een eigen schrijven. Het is die hostie. Ik kan alleen maar zeggen die hostie. Want het wijn werd al niet meer gegeven in 1500. De wijn was voor de priester. Kloek, kloek, kloek. Dat was niet meer voor de mensen. Dat was voor de priester. Voor de bisschop in die tijd. Alleen de hostie werd nog gegeven. En het was zelfs zo dat het alleen op Pasen gegeven werd. Want het werd misbruikt. Dachten ze. Maar het werd ook commercieel gebruikt. Daarover straks meer. Dat was de manier waarop de verlossing naar de mensen toe kwam. Is het niet vreemd? Als dat de manier is waardoor de verlossing naar de mensen toe gaat, is het een mooie manier om het commercieel uit te buiten. Dat gebeurde ook. Je kon overal een hostie vragen. Je kon overal de pastoor of de bisschop voor vragen. Hij kwam overal met zijn sacramentale Eucharistie. Dat moest wel betaald worden. En wie genoeg geld had, die had de bisschop op zijn hand. De Eucharistie werd gelijkgesteld aan Christus, moet je nagaan. Zal ik nog een paar lezen? 1084, en dat is weer het nummer wat ik even noem uit hun catechismus. Gezeten aan de rechterhand van de Vader stort Christus zijn geest uit in zijn lichaam, dat is de kerk, en hij handelt voortaan door de sacramenten. Nou, een stukje over de apostelen. De apostelen, die moesten dit ook doen, maar ook moesten zij, de apostelen dus, het heilwerk dat zij verkondigen, voltrekken in het offer van de sacramenten, die in het middelpunt zijn van heel het liturgisch leven. Alles draaide om het avondmaal. Alles draaide om die hostie. Alles draaide om dat sacrament van de Eucharistie. Klinkt bekend, denk ik, voor velen van jullie. Christus, 1088. Christus is altijd bij zijn kerk, vooral in de liturgische handelingen. Persoonlijk is hij aanwezig in de Eucharistie. Zowel in de persoon van de dienaar, diezelfde die eertijd zichzelf aan het kruis heeft geofferd, offert nu door de bediening van de priesters. Als heel in het bijzonder onder de Eucharistie. Dat is de manier waarop de verlossing naar de mensen kwam. En dat werd dominant. En dat werd kolossaal. En daarom kun je dus zien dat de katholieken als het ware het hele sacramentale heilsbestel hebben. En waarom? De bisschop van Rome, en ik bespaar u de details van, werd het summum van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat werd de leider zelfs van de staten eromheen. Hij werd dus een wereldlijke leider. Dat was de enige ware opvolger van Petrus. De kerk was het enige instrument waardoor Christus zijn genade verstrekt. In de kerk waren gewijde priesters als enige noodzakelijk en toegewijd en gewijd en mochten de Eucharistie geven. En het was de Eucharistie waardoor de verlossing naar de mensen toe kwam. Dat noem je een economische recessie in geestelijk opzicht. Dat is een sacramentaal heilsbesluit waar je dus kan zeggen, alles stroomt door de katholieke kerk heen en het is een gesloten systeem. Net wat ik zei, de mensen kregen alleen op dat moment alleen nog maar op Pasen Alleen nog maar de hostie, de wijn was al weggenomen. En elke mis werd de eucharistie gehouden, maar dan alleen door de priester. Velen van jullie klinkt dit bekend in de oren, maar ik heb het ook wat proberen te baseren op waar het vandaan komt. Maar ook mild te zijn hoe het opgebouwd is. De noodzaak van een bisschop om richting te geven. Maar één verkeerde keus, en hoe je het avondmaal ziet, heeft ook kunnen zien wat het tot een gruwel kan uitgroeien. Dat u zich afvraagt van hoe zijn we daar gekomen. Maar ik hoop dat ik het u wil laten zien. Er kwamen ook bijzonder interessante vragen achterweg. Gewoon heel praktisch. Als het wijn bloed wordt, houdt het wijn dan op wijn te zijn of niet? Of een andere leuke. Dat vond ik heel creatieve. Stel nu dat daar dat tabernakeltje hangt. En daarom hangt die ook. Hè? Stel nu dat er een muis is en inbreekt in het tabernakeltje. En knibbelt van de hostie. Kunt u al verder denken? Heeft hij dan ook verlossende genade gekregen, of niet? Ik bedoel, we lachen erom. Maar dit waren serieuze vragen die gesteld werden. Maar als je dit alleen al hoort, dan begrijp je ook hoe idioot het gegroeid is. En ik noem dat woord ook, want het was waanzinnig. Het drijft compleet weg van wat de Heer Jezus bedoeld heeft. En ik hoop dat u dat toch wel gaat begrijpen. Als je die vragen ziet. En dit kwam allemaal voor uit één ding, hetzelfde vers wat wij lezen. En ik lees hem u gewoon nog. En terwijl ze aten naar mij de beker. En ze sprak de dankzegging uit en zegt: dit is mijn lichaam. Niks geen gedachte over figuurlijke beeldspraak. Niks geen lezen van wat zal er nu bedoeld worden. Dit is het. De priester houdt hem omhoog, hocus pocus. En hij zet hem neer. Het is veranderd. We zien het niet, want dat geven ze zelf toe. Je kan niet observeren, maar toch is het zo. Je begrijpt dat natuurlijk dit enorm veel. Ja, wat zal ik zeggen? Vragen opwierp. En nu naderen wij langzaam maar zeker de reformatie. En zal ik u eerlijk zeggen, waar ging de reformatie over? De aflaat. Eigenlijk maar één ding in onze gedachten. Deels de aflaat. Rechtvaardiging door geloof alleen. Dan zal ik u zeggen dat er meer over het avondmaal gevochten is tijdens de reformatie en wat het inhield dan over rechtvaardiging door geloof alleen. Het grote struikelblok bij de reformatoren was: wat houdt nu het avondmaal in? En daar is meer over geschreven dan over rechtvaardiging door geloof alleen. Raar maar waar. En het begon feitelijk met Johannes Wycliffe. En die naam heeft u daar staan. 1330, 1384. Grote theoloog. En de naam die kent u vast nog wel, de Wycliffe, de Bible Translators, die uitgezonden worden, getraind worden in Bijbelse theologie, hoe je Bijbels moet vertalen, naar andere landen worden gezonden. Dit was de man die daar ontleende zijn naam. Was een Engelse kerkhervormer, grote theoloog in Oxford University. Hij had een aantal stellingen waar hij mee aan de slag ging. Hij vond het onbijbels dat de priesters en andere geestelijken het heil bemiddelden naar de mensen. Hij keerde zich tegen de kerkorganisatie, wat ik u net allemaal heb doen vertellen. Tegen de religieuze kloosters en zelfs tegen de positie van de paus. Hij wees de leerstelling van transsubstantiatie. Kennen we dat woord? Ik heb het u bewust niet meer meegegeven. Ik zeg het maar één keer, maar heel eenvoudig komt het gewoon op de eerste stelling neer. Het werkelijk zijn, of de werkelijkheid van Christus aanwezig in bloed. Zijn bloed. Ja, het wijn is zijn bloed geworden en het brood is zijn lichaam geworden. Hij is werkelijk aanwezig. Wel, Wycliffe die had daar de gruwel van. En waarom? Omdat het vereerd werd. Het werd vereerd. En dit was de man die in dat opzicht eigenlijk teruggreep. En laat me wel wezen, in dat tijdstip grepen zij terug naar die andere stelling die ik u gegeven heb van die andere monnik. Van hij is gewoon geestelijk aanwezig. En daar is een hele lijn die er buiten om de katholieke kerk heen gaat, die heel sumier is. Waar je niet veel over leest. Maar ze konden teruggrijpen naar oudere geschriften. En zeggen: kijk, ik heb niks nieuws. Ja, maar goed ook. Hij heeft iets langer geleefd daardoor. Het heilige brood wordt vereerd. Dat is absoluut niet bijbels, zei hij. De absolute macht van een gewijde priester die claimt dat hij alleen bij macht is om het brood te veranderen in het lichaam van Christus en de wijn in het bloed van Christus. Wel, je mag aannemen dat deze man grote weerstand ontving. Hè? Hij werd van Oxford verbannen en tot de doodstraf veroordeeld. Het was maar één voordeel dat hij nogal wat machtige vrienden had. En hij heeft het wat langer uitgezongen. Maar ik zal het u wel vertellen. Ze hebben zijn graf opengegraven en hem alsnog verbrand. Na zijn dood. Postmortem. De arm van de kerk ging toch wel heel ver, hè? Maar dat was het. Wycliffe. Een paar jaar later kwam Johannes Hus. Zijn naam ziet u daar ook. Die nam grote delen over van Wycliffe. En die meende zelfs dat beide onderdelen, want dat was waar Hus voor strijdde, maar waarom krijgt het volk niet het wijn? Dat deed Jezus toch ook? Als jullie het zo letterlijk lezen, dit is, en allen dronken daaruit. Kom, we laten we naar de tekst gaan. Kielzog kwam Luther. Nou, Luther kwam op het toneel en sprak zich scherp uit. Hij vond het onintelligent, als eerste, dat hij zei van, het ruikt nog steeds naar wijn, het proeft naar wijn, dus is het wijn of niet? Maar het tweede was Luther zijn veel sterkere stelling. Vertel mij, waar staat dit in de Bijbel? Waar staat dit? En de excessen die hij eruit voor had zien komen, hij was, voor een gedeelte was hij nog mild. Maar hij vroeg, waar staat het in het woord? Laat het ons zien. Hoe kom je hier aan? Hoe weten we dat? En vooral omdat Luther ook naar Rome was geweest, maar ook vooral de commerce erachter had gezien. De gruwel, hoe de eucharistie verkwanseld werd en te koop was. Bijna als de aflaat. Het wonderlijke was eigenlijk dat Luther een mix maakte. Luther zei van wel, Christus is wel aanwezig, maar naast wijn en naast het brood. Brood blijft brood, wijn blijft warm, maar hij is daarnaast aanwezig. En dat hebben de meeste Lutherse kerken vandaag de dag nog. En als je een Lutherse kerk ziet, dan zie je ook altijd een priester voorstaan. En doet bijna hetzelfde. Die geeft het ook af. Luther ging net niet ver genoeg, maar een van de grote bewonderaars van Luther, Ulrich Zwingli, de volgende in uw lijst, nam het verder. En dat was een bewonderaar van Luther. Echt een bewonderaar. En die begon dus ook gewoon met rationele vragen. Als Christus lichamelijk hier aanwezig is als mens, waar de katholieken zeiden van ja, hij is aanwezig. Op hoeveel plaatsen kan een lichaam aanwezig zijn? Is die in de hemel of is die niet in de hemel in zijn lichaam? Gewoon een rationele, nuchtere denken. Ik zou bijna zeggen nuchter boerenverstand. Maar dat waren de vragen die hij stelde. En dit was de man, Ulrich Zwingli. Die aankwam en aandraagde voor het eerst, nadat ik kon lezen van, is dit niet beeldspraak wat hier bedoeld wordt? Is dit niet een beeld wat de Heer Jezus geeft van, dit is mijn lichaam, als zijnde van, dit symboliseert mijn lichaam. Ik ben de deur. Nou, fijn, Heer Jezus, uit wat voor hout bent u gemaakt? Daar is beeldspraak. En Ulrich nam dat heel serieus en die bracht dat in de discussie. Maar dat was wel een keerpunt in de hele reformatie. Symbolisch. En geen daadwerkelijke tegenwoordigheid. Ulrich was de eerste die veel meer ging, niet eens naar geestelijke aanwezigheid, maar als een gedenkteken. Zo vaak u samenkomt, gedenk dat. Ulrich legde de nadruk op, het is niet eens werkelijk aanwezig, het is niet eens geestelijk aanwezig in een speciale manier. Het is gewoon een gedenken van wat Christus aan het kruis gedaan heeft voor ons. Doe dit tot mijn gedachtenis, zoals Korinthe dat ook zegt. De latere die we tegenkwamen was Calvijn. Ik heb uitspraken van Calvijn gelezen hierover. Die zou ik hier vanochtend nou niet direct gaan vertellen. Ik geef toe, Jean heeft de weg al behoorlijk gebaand, dat alles ongeveer gezegd kan worden. Ja, ik bedoel, lees de Richter 19. Wat kun je hier nu nog meer? Dat komt uit Gods woorden, Jean, niet voor jou. Hè, maar God schaamt zich niet van wat er in de mens hart omgaat. Maar Calvijn was scherp. En de bewoording was, ik wil niet zeggen genadeloos, maar hij sloeg wel met een hele harde hamer. Maar Calvin bracht een aanvulling. En Calvin pakte dus veel meer dat oude terug en zegt van wel Ulrich, fijn dat je dat denkt, maar ik denk dat er een geestelijke aanwezigheid is van Christus in het avondmaal. Want begrijp goed, het wordt met allerlei namen omnoemd, hè. Laat ik er eens een aantal noemen. Het was het sacrament, eucharistie, de mis, het avondmaal, het breken van het brood, het heilige avondmaal, de maaltijd van de Heer. Allemaal termen voor hetzelfde. Hè? Wat voor vorm, kleur, type, geur, wie er ook staat, mijter, geen mijter, kastje, geen kastje. Wel of geen, dus allemaal. Maar allemaal verschillende benamingen. Maar het is allemaal eigenlijk hetzelfde. Calvin benadrukte dat er door, je zou kunnen zeggen het avondmaal, een speciale band was met Christus. Er was iets speciaals. Het avondmaal was een manier waarop God genade gaf aan zijn uitverkorenen in geloof door de kracht van de Heilige Geest. Dus het was niet zomaar het zit in het sacrament zelf, maar als het aangenomen werd in geloof. En iemand die daar bewust mee bezig was en ziende op het offer van Christus in geloof, zegen ontving door de Heilige Geest. Weet u dat dit dominant geworden is voor de reformatorische kerk? En vandaar die liederen natuurlijk ook. De reformatorische kerk heeft dit, je zou kunnen zeggen, als stelling ook aangenomen. En dit is net een kleine twist waarvan je denkt, is dit zo belangrijk? Is dit zo erg? Nou, het werd nog steeds het sacrament genoemd. In de reformatorische kerk wordt het avondmaal niet avondmaal genoemd, maar het heilige avondmaal. Het heilige avondmaal. Maar nog steeds een sacrament. Oh, maar wat is een sacrament? Sacrament is een gewijde handeling waarbij God naar de mensen toekomt op een speciale manier. Heel eenvoudig. Een sacrament. Een speciale handeling of een gewijde handeling waarbij God tot de mens komt. Dit is de traditie geworden in de meeste reformatorische kerken, niet de Lutherse, die hebben hun eigen, dat heb je net gehoord. Dit werd in de meeste geloofsbelijdenissen ook vastgelegd. De Nederlandse geloofsbelijdenis, de Westminster in Engeland. De sacramenten, en luister goed, het avondmaal werd dus gezien als opbouw tot geloof. Het avondmaal was noodzakelijk en essentieel voor elke gelovige. Er is nog steeds van, er is een noodzaak, er is iets speciaals. Het heeft waarde, een geestelijke waarde, een plaats waar God inderdaad tot zijn volk spreekt, maar dan wel in geloof aangenomen door de leiding van de Heilige Geest. Kan ik hier gelijk mijn kritiek op geven? Ik begrijp dat ik langzaam maar zeker naar Ulrich Zwingli leid. Hè? De Bijbel omschrijft namelijk het avondmaal nergens als een sacrament. Nergens als een heilig teken. Nergens als een zegel van genadeverbond, wat ook nog de reformatoren erin lazen. Zoals in het oude verbond de besnijdenis was, de doop, zoals in het nieuwe verbond. Dat is niet wat de Heer Jezus hier zegt. De Bijbel omschrijft het avondmaal niet als een sacrament, een heilig teken of een zegel. De Bijbel omschrijft het ook niet als een manier waarop genade naar ons toekomt. Nergens lezen we dat in de tekst. Nergens staat er, neem dit en u zult daarvan daardoor genade ontvangen. De Bijbel geeft nergens aan dat Christus geestelijk op een speciale wijze aanwezig is in het avondmaal. En waarom zeg ik dit? Wel, als u nu in tijden van nood en geestelijke beproeving leeft, wat moet ik u dan gaan zeggen? Wat zou het logisch gevolg zijn om je te richten op het avondmaal? Nee, we moeten ons richten op Christus alleen. Ik wil niet zeggen dat het avondmaal daar geen onderdeel van kan zijn, maar het is niet een manier waar de genade naar ons toe komt. Wij moeten vertrouwen op Christus en Christus alleen. Weet u dat dit voor mij een enorme uitdaging was? Vanuit hetgeen, daarom ben ik hier ook afgelopen week als een bezetene wil ik niet zeggen, maar ik denk dat het af en toe wel op leek. aan het lezen geslagen. Waarom? Om te begrijpen, wat doen wij, waar komt het vandaan en klopt het? Ik kom uit deze traditie. Frans komt deze traditie. Ah, daar kom ik straks nog, ik had er nog iets over zeggen. En de vraag bij ons, bij mij dus was, en ik heb hem net ook al met Frans gedeeld, waarom houden wij eigenlijk het avondmaal bij mensen thuis? Is dat omdat wij denken, er komt speciale genade door naar die mensen toe? Dat zou kunnen. Waarom doen wij de doop in een dienst collectief? En hebben avondmaal privé? Zo vaak ze samenkwamen. Samenkwamen. Hadden zij het avondmaal. Dit bracht mij tot het punt dat wij als gemeente ook wel eens een keer hierover na mogen denken. Ik neem u nog verder mee naar de baptisten van Amerika en Engeland. Die hadden we hier niet zoveel, die hadden we op de Mayflower gezet, die boot. En Menno Simons erachteraan, een aantal nog hier weten te vermoorden. En iedereen die ook maar iemand onderdompelde, volledig, die hebben we het continent afgejaagd. Soms konden ze nog ergens overleven, in de wat noordelijke gebieden. Bij Duitsland, de Anabaptisten. Interessante geschiedenis trouwens, Anabaptisten. Niet moeilijk om te aanhouden. Pak een boek, lees erover. Het avondmaal onderging ook bij de Baptisten die over het algemeen heel bijbelgetrouw waren. Menno Simons, de Anabaptisten was heel eenvoudig. Wat de Bijbel zegt, dat doen wij. Die hebben ook een enorme verandering doorgemaakt, maar die hadden dus ook altijd ongezuurd brood. En langzaam maar zeker zijn ze naar gezuurd brood gegaan. Dus gewoon gerezen brood zoals wij dat kennen. Die hebben een overgang gemaakt van gefermenteerde wijn naar ongefermenteerde wijn. Ze hadden zelfs zo sterk waren ze in hun behoud van traditie en van de Bijbelse, dat ze zeiden, Jezus had één beker, wij hebben één beker. Nu binnen een gezin hebben we daar niet zo vaak problemen mee. Hè? En binnen een gemeente van 40 ook niet. Maar als je nu... Volgende. Nou, daar zijn ze mee gestopt na een grote epidemie. Een griepepidemie. Ja, dat klinkt gek. De grote griepepidemie. En dan moet ik even kijken naar het jaartal. Ik heb hem er niet bij staan. Het was een griepepidemie ergens in 1916 of zo. Zijn ze omgegaan. Ja, toch maar individuele bekers. Maar zo zie je dat eigenlijk het avondmaal altijd onderhevig. En dat is wat ik bedoel, we maken er grappen over. Maar om gewoon eens te horen van hoe het nu veranderd is. Ja. Trouwens, in die griepepidemie stierven 500.000 Amerikanen. Hè? Dus dat is niet niks. Ja, dat was een serieuze. Ja. Dan had je bij de Baptisten nog gesloten avondmaal en open avondmaal. Ja, we beginnen te lachen. Dat wist je nog niet, Lisette? Gesloten betekent, en dat weten wij vaak van Baptisten, alleen zij die gedoopt zijn mogen deelnemen aan het avondmaal. Open avondmaal wil zeggen dat elke gelovige deel mocht nemen, of die nu gedoopt was of niet. En de doop zagen zij niet als dat babytje wat druppeltjes op zijn hoofd gaat af. Kopje onder of niet? Daar werd een enorme splitsing in de baptistenkerken. Een enorme splitsing. Dus als u denkt van die zijn gevrijwaard gebleven over de discussie over het avondmaal. Ze hebben hun handen vol gehad. Dit is globaal. Wat ik u mee heb willen geven, niets anders dan de geschiedenis. Wij gaan vandaag de tekst niet in, dat heeft u al door, hè? Wel, ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat ik u eens heb mee kunnen nemen door de kerkgeschiedenis. Eigenlijk vanaf het begin ook heb laten zien, en dat was mijn punt waar ik mee begon, hoe kolossaal dit punt was wat de Heer Jezus hier maakt met het avondmaal. Hoe groot dat het was. Hoe enorm de omkeer was in hetgeen wat ging volgen. Vanuit een Joodse traditie, waar ze opdrachten hadden in het Oude Testament, stopt het in één keer al het offeren. Alles vervult zich in Christus. En ik heb u ook getracht om te laten zien hoe het in de kerkgeschiedenis gegroeid is en hoe de kerkgeschiedenis hiermee geworsteld heeft en in mijn optiek nog steeds mee worstelt. En gelukkig hebben we een helder beeld van wat kerk is en wat geen kerk is van Christus. Maar ik pleit ervoor. En dat is mijn gedachte en dat is ook waar ik eindig. En dat zal ik volgende keer dan. Dus ik heb mijn preek voor de helft van volgende week al af. Ik kan hem alleen maar uitbreiden. Is u meenemen om te laten zien dat het veel meer is een gedenkoffer. Een gedenken van wat Christus voor ons gedaan heeft. Ziende op hem om herinnerd te worden aan wie wij waren en wat hij voor ons gedaan heeft. En ik lees u gewoon ook eigenlijk waar wij staan. En ik formuleer het even. Het avondmaal van de Heer Jezus, dat door hem ingesteld is in de nacht dat hij verraden werd, moet door zijn kerk tot aan het eind van de tijd van de wereld onderhouden worden. Dit moet gebeuren als een voortdurende herinnering. Aan en een vertoning van zijn offer in zijn dood. Als bevestiging van het geloof, met alle zegeningen die daaruit voortvloeien. Waaruit? Uit zijn offer, niet uit het de brood en de wijn. Daar zit niks, als ik het zo mag zeggen. Geen genade in. Ik wou zeggen magisch, maar dat is een verkeerd woord. Ja. In de brood en de wijn zit in zichzelf niet meer dan in iets anders. Er is geen grotere geestelijke waarde. Christus komt niet in een grotere hoedanigheid in het avondmaal naar ons toe dan in de verkondiging van zijn woord. Of in gebed. Of in zingen. Of in belijden. Of in smeking. Het is niet iets speciaals. En dat staat hier. Dit moet gebeuren als een voortdurende herinnering aan. En een vertoning van zijn offer in zijn dood. Als bevestiging van het geloof. Met alle zegeningen die uit het offer van Christus voortkomen. Ter bevordering van de geestelijke voeding. En de groei in Christus van de gelovigen. Om hen, nog meer bewust te maken van de plichten die ze hem verschuldigd zijn. Dat is één paragraaf, hè. Hoewel de uiterlijke tekenen in het avondmaal van brood en wijn op de juiste manier, nee dat laat ik zelfs achterweg. Hoewel de uiterlijke tekenen vanavond in het avondmaal van brood en wijn een figuurlijke relatie met de gekruisigde Heer hebben, worden zij soms toch genoemd met de namen van de dingen die ze voorstellen, namelijk het lichaam en het bloed. Als wij het brood hebben en de wijn, dan zeggen we, nee, dit is het lichaam van Christus. En ze zeggen ook, dat zeggen wij. Maar, dit wordt gedaan ondanks het feit dat zij in aard en wezen werkelijk brood en wijn blijven. Zoals zij dat voor die tijd waren. En dat is wat ik u mee wil geven. Ik had graag ook in Marcus gegaan. Om het ook aan de Bijbel te koppelen. Dat is mij niet gelukt. Dus het is geen preek geworden. Maar meer een overzicht van de geschiedenis. Ik hoop dat het u voedt. En ik hoop dat u begrijpt dat geschiedenis interessant is. Maar ook aangeeft van waar wij staan. Heeft vaak een geschiedenis. Waarom wij dingen nu doen. Is zo gegroeid. En dan is het wel eens goed om te begrijpen hoe iets gegroeid is. Zodat wij ons kunnen afvragen. Is dat waar? Doen wij dat juist? Hebben wij een juist beeld van het avondmaal? En ik hoop dat ik dat voor mezelf in ieder geval gecorrigeerd heb in een aantal facetten. En u ook meegenomen hebt naar een stukje wat de Heer heeft. Zullen we eindigen? Kom, dan gaan we naar de Heer Vader. Als ik in mijn voorbereiding zat en ik kijk naar het aantal bladzijden, Heer, wat ik hier geschreven heb, dan was dit normaal een hele korte preek, een korte boodschap. En daar had nog makkelijk iets achteraan gekund. Schijnbaar, Heer, was ik zo hier zo enthousiast over en zo uitgebreid en zo passievol over en dit mijzelf zo bezig gehouden heb, Heer, dat ik alleen maar de geschiedenis heb kunnen vertellen. Heer, dat is niet ons gebruik. Wij willen hier uw woord centraal zetten, wij willen uw woord onderwijzen, maar Heer, als we dan kijken waar wij staan in de praktijk van ons leven, dan komt het vaak voort uit de kerkgeschiedenis. Wilt u ook dit gebruiken, Heer? Dat wij ook mogen zien dat uw hand doorheen de kerkgeschiedenis geweest is. Maar dat het aan ons is om het goed te begrijpen. En om het juiste wat overeenkomt met uw woord daaruit te nemen en te zeggen, dit is het. En Heer, hoe geweldig het avondmaal ook is. hebben gezien dat het buitenproportioneel gebruikt is. Dat het een heilig sacrament wordt. Of een sacrament met speciale waarden waardoor uw genade naar ons toe kwam. Heer, als ik eerlijk ben, dan kan ik alleen maar zeggen, het leidt ons af van Christus zelf, als we dat gaan denken. Het is het herinneren aan, we maken direct de sprong naar Christus. Het avondmaal brengt ons direct bij het kruis, Vader. Brengt ons direct bij het bloed wat daar gevloeid is voor ons. Brengt ons direct bij het lichaam van Christus. Wat verwijst als het ware naar zijn leven voor ons. En het, de wijn, Heer, naar het bloed, naar zijn dood voor ons. Beide waren nodig om onze verlossing te verwerven. Om ons in het koninkrijk binnen te krijgen. Het bloed moest vloeien om onze zonden te vergeven. En de Heer Jezus, zijn leven was noodzakelijk. In volledige gehoorzaamheid aan de Vader om ons zijn rechtvaardigheid te geven. Zodat wij in het koninkrijk kunnen komen en rechtvaardig kunnen leven. Heer, we vertrouwen ook op dat u dit soeverein geleid heeft. We zien uit naar volgende week, Heer, om ook uw woord over het avondmaal weer verder te doorgronden. Leid ook mij, Heer, dat ik hier niet mijn eigen stokpaardjes pak, Heer, maar dat ik ook werkelijk onder uw leiding en gezag, niet als meerdere, Heer, niet als hogere, maar als gewoon kind van u, met gelijken onder elkaar geleid mag worden, om uw gemeente te voeden vanuit uw woord. In Jezus' naam. Amen.